Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht? Het leerlingen van Reggestein. Het wordt rustig. Oh, dat gaat leuk worden, hè? Beste mensen, hierbij open ik de vergadering van de commissie Samenlevingszaken op dinsdag 4 december 2018 om 19:30. En ik begin al met de tribune. Leerling van Reggestein, van harte welkom. De andere mensen op de tribune ook van harte welkom. Leerling, ik hoop dat jullie vanavond een leerzame avond hebben. Maar het is geen lange agenda. Maar ik hoop dat je er gebruik van kunt maken bij jullie proefstuk of proefwerk. Ik weet niet wat jullie moeten maken, maar ik hoop dat het leerzaam is vanavond. Commissieleden, welkom. Wethouders, welkom. Mensen die thuis meekijken, welkom. En ik wil ook een speciaal welkom heten de heer Vree, die vanavond namens de PvdA voor het eerst zitting heeft hier in deze commissie. Meneer Vree, van harte welkom. Dan ga ik naar vaststelling agenda. Heeft de commissie opmerkingen of aanmerkingen op de agenda? Ik zie niemand, dus dan houden wij deze agenda voor vanavond aan. Dan ga ik naar agenda punt 3, mededelingen. Ik heb 1 mededeling. Wethouder Overmeen heeft zich bij mij persoonlijk afgemeld. Dus is vanavond niet aanwezig. Commissie, hebt u mededelingen? Wethouder van der Dolder, dan kom ik bij u, want ik begreep dat u wel mededelingen had.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb ook zeker een mededeling en dat gaat over Reggestein. Dus wat dat betreft is dat wel leuk natuurlijk. Zoals jullie weten zijn we al een tijd bezig om te kijken van hoe we de school Reggestein naar 1 locatie brengen. En dan nou staat er in ons collegeprogramma dat we een besluit nemen nu al in 2018. Dat was een prachtige ambitie, maar we hebben nog wat extra tijd nodig. Dus die mededeling doe ik niet alleen aan jullie, maar ook aan de commissieleden. En wij, dat wil zeggen, zowel Reggestein als wij hebben nog meer tijd nodig om een goed voorstel neer te leggen. Ik hoop dat in het begin van het eerste kwartaal te kunnen presenteren hier. Het tweede mededeling, voorzitter, is dat op de agenda eigenlijk stond dat de vragen van de ChristenUnie en lokaal Hellendoorn wat betreft de streektaal vandaag beantwoord zouden worden. Onze organisatie, de afdeling die daarover gaat, heeft ook nog wat meer tijd nodig. En ik hoop u dat voor de vergadering van 18 december van de Raad antwoord te kunnen geven. Voorzitter, dat waren mijn mededelingen.
Dank u wel, voorzitter. Wil een van de partijen hier nog op reageren met een gezonde brief? Denk ik niet. Het antwoord is denk ik duidelijk. Meneer Muller.
Ik had even een andere vraag, voorzitter. We hebben geen wifi. Kan dat?
Ja, ik denk dat we. Ik kan alleen maar een excuus daarvoor maken. Geachte commissie, ik kan alleen maar een excuus daarvoor maken. Maar voor de rest denk ik dat we nu gewoon doorgaan met de agenda. Want de punten zullen wel helder zijn. Dan ga ik over naar agenda punt 4. En dat is bespreken, voorstel, inzet, praktijk ondersteunen, huisartsen voor de GGZ-jeugd. Wie van de commissie mag ik daarvoor in eerste termijn opschrijven? Ik zie mevrouw Ten Haven. Ik zie de heer Baghuis, de heer Vree, de heer Veldkamp, de heer Maneschijn, de heer Struikenkamp en de heer Zijlstra. Meneer Vree, u bent nieuw in deze commissie, dus ik geef u als allereerst het woord.
Dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel heeft het college aangegeven dat zij de dekking van de kosten voor de inzet van de POA GGZ uit een bestaand budget neutraal zal gaan plaatsvinden. Nou heb ik begrepen dat er al meerdere pilots zijn in de ons omliggende gemeentes. Mijn vraag is eigenlijk of daar ook in concreto al voordelen zijn gekomen, of dat gebleken is. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vree. Dan ga ik over naar de heer Bakhuis, VVD.
Dank u wel, voorzitter. De VVD staat positief tegenover het idee van een praktijk ondersteunen voor de jeugdzorg. Omdat wij vanuit de samenleving ook horen dat het erg kan bijdragen. En het kan voorkomen dat mensen in een zwaarder en daardoor duurder zorgtraject komen. En zoals PvdA eigenlijk ook al aangaf, wordt in het raadsvoorstel aangegeven dat er ook een proef is geweest in omliggende gemeenten zoals Wieren, Twenterand en Rijsholte. En onze vraag is dan ook of het mogelijk is om inzicht te krijgen in rapporten van hoe het daar verloop is, waar ze tegenaan liepen, wat voor concrete voordelen inderdaad ook waren. Want dan kan er ook beter een financiële afweging worden gemaakt met het starten van deze pilot. Want het is nou eenmaal zo dat we tegenwoordig vanwege deze financiële situatie niet altijd meer voor Sinterklaas kunnen spelen. Dus dat is onze vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Ten Haven, lokaal Hellendoorn.
Dank u wel, voorzitter. Lokaal Hellendoorn is zeer positief over dit voorstel. Een praktijk ondersteunen bij de huisartsen in te zetten voor de jeugd. Jeugd eventueel met een problematiek. Het is een voorbeeld van zorg dichtbij, waar we als lokaal Hellendoorn al langer ook voor pleiten. De zorg kan daardoor sneller, effectiever en dichter bij huis worden opgepakt. De lijnen zijn kort en onnodig dure trajecten kunnen mogelijk voorkomen worden. Het is beter voor de mensen die het aangaat en hun naasten. Hopen dat dit voorbeeld een voorbeeld wordt hoe de zorg beter, maar misschien nog goedkoper kan. De waarden, het maatschappelijk rendement, staan goed omschreven in de nota. Dichter bij de thuissituatie, laagdrempelige hulp, minder doorverwijzing en snellere inzet op een voor een kind vertrouwde plek. En het traject is ook minder stigmatiserend, wat juist voor jongeren heel erg belangrijk is. We hebben nog wel een paar vragen. We begrepen uit het stuk dat er een paar huisartsen zijn die niet meedoen. Onze vraag is waarom niet. De vraag is ook al gesteld door mijn voorgangers. U geeft aan dat de inzet van de middelen budgetair neutraal kan gaan verlopen, of gaat verlopen, u gaat ervan uit. Heeft u daarvoor een concrete prognose? Wij als lokaal Hellendoorn stellen de maatschappelijke meerwaarde voorop, maar een kostenbesparing zou zeker heel goed meegenomen zijn. En er is ook al gevraagd inderdaad naar voorbeelden bij andere gemeenten, en misschien kunt u daarover iets vertellen. Wij willen ook graag over een half jaar weten wat als commissie, als raadsleden, wat de resultaten zijn. Dan hebben we nog twee vragen in dit kader. In Limburg hebben drie gemeenten de ambulante jeugdhulp uitbesteed aan een coöperatie van zorgverleners. De betrokkenen en rekenkamer is daarover positief. Deze manier van aanbesteden gaat uit van vertrouwen en minder van controle. In dit kader hebben we ook nog de vraag of we niet aan de slag kunnen met een pilot GGZ in wijk en dorp voor verwarde personen. We vroegen hier eerder aandacht voor. Want we tuigen nu het een en ander op in Twente, maar we zouden zeggen beginnen in eigen gemeente. In Haaksbergen start nu een pilot met GGZ-hulp in de wijken en in de dorpen. En in Vught is men al langer bezig en heeft zeer goede resultaten. En er is ook rijkssubsidie voor een dergelijke pilot. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Ten Haven. Dan ga ik naar de heer Veldkamp, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. D66 deelt de zorgen van het college over de stijgende kosten op onder andere jeugdzorg, maar wil graag benadrukken dat het in de eerste plaats van belang is goede zorg te leveren. De overdracht van vele zorgtaken van het Rijk naar de gemeente in 2015 was een grote opgave, maar ging ook gepaard met een logische onderbouwing, namelijk om de zorg dichter bij de mensen te brengen die dat nodig hebben en zoveel mogelijk ook preventief te kunnen optreden. Een gemeente is daar denk ik een belangrijke speel in. Dus vandaar ook dat het vanuit het Rijk een logische keuze is om dit naar de gemeente over te hevelen. Een voorstel als de POH kan erin een belangrijke schakel zijn. Maar om dat te kunnen beoordelen roept het stuk dat voorligt nog heel erg veel vragen op bij onze fractie. Voordat het stuk inderdaad goed behandeld kan worden volgens ons en wij ook inhoudelijk mee kunnen denken en kunnen controleren op een uitgave van €110.000, waarvan we nog niet weten of we dat terugverdienen, hebben wij dus nog enkele vragen. 1. Wat is de onderliggende visie op jeugdzorg die de POH tot een logische invulling maakt? Is deze visie tot stand gekomen uit eerdere pilots, contacten met andere gemeenten of het Rijk? En zo ja, welke pilots, contacten en kunnen wij daar ook evaluaties van krijgen? Dus we baseren ons blijkbaar op gemeenten als Twenterand en Rijsselholte. Maar wat zijn dan de ervaringen uit deze gemeente? En in welke mate baseren wij dat plan op die gemeente? Volgende vraag. Hoe past de POH dan bij het ideaal om de zorg dichter bij de mensen te organiseren? Dus hoe komt daar invulling in? En wat zijn dan de bijbehorende kwalificaties, achtergronden en taken van de POH? En gaat deze POH dan ook zelf echt dat werk behandelen of wordt dit meer een administratieve functie? En daarnaast, is deze POH dan ook in staat om de grote kennis in het voorliggend veld, zoals bij onderwijsinstellingen, de thuiszorg en wijkteams, ook te kunnen benutten? Want daar ligt heel veel kennis die nu soms niet goed benut wordt. En als laatste hebben wij nog een groot punt van zorg. En we nemen al een kleine voorzet op mogelijke antwoorden op de hier voorgestelde vragen. Ik snap dat die antwoorden nog niet zijn. Maar een kleine invulling van die vragen en het stuk lezende hebben we wel een beetje een beeld wat de POH ongeveer zou moeten gaan doen. Dus als deze POH dan 36 uur de tijd heeft, contact moet leggen met 12 huisartsen, dan ook nog door heel de gemeente moet heen en weer moet rijden om met verschillende huisartsen te spreken en in de praktijk zitting te nemen en ook nog behandelingen op zich moet nemen, als dat allemaal het geval is. Daarnaast, om de pilot goed te kunnen evalueren, moet deze POH ook nog een heleboel registraties doen. Dus om uiteindelijk moeten wij dat kunnen controleren. Dus ook dat moet die POH doen. Wij vragen ons sterk af, kan iemand dat wel doen in 36 uur tijd? Dus dat is onze grote zorg bij dit punt. We hebben pilots gezien in andere plaatsen in Nederland, in Steenwijkerland. Daar hebben we vergelijkbare pilots misschien. We wachten de antwoorden op onze vraag nog even af. Maar die pilots gaan bijvoorbeeld over contacten met 3 huisartsen. En nou ja, dus we vragen ons af of contacten met 12 huisartsen dan, of dat nog steeds betekent dat zo'n POH goed de mensen kan bedienen en de zorg dus dichter bij huis kan brengen. Wij staan op zich positief tegenover een pilot op dit vlak, maar vinden op dit moment dat wij nog niet voldoende informatie hebben om dit uiteindelijk in de Raad inhoudelijk goed genoeg te kunnen behandelen. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Volkamp, bedankt. Ga ik naar de heer Maneskijn, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de loftrompet heeft al bij verschillende partijen geklonken. En ook de ChristenUnie is blij met dit raadsvoorstel om te starten met de pilot inzet praktijkondersteuner huisartsen voor jeugd GGZ. We hopen dat hierdoor goede en laagdrempelige hulp dicht bij huis geboden gaat worden. Door op deze wijze uitvoering te geven aan de opdracht van het verbeterd plan zorg, vermindering zij-instroom jeugd, hopen we dat hierdoor de andere trajecten beperkter zullen moeten worden ingezet. Wel pleiten we er nogmaals voor om bij verwijzingen tijdig te monitoren / evalueren. We hopen dat door de inzet van de praktijkondersteuner veel jeugdigen in hun directe omgeving snelle en juiste hulp zullen ontvangen. Verder is het goed om te lezen dat 12 van de 13 huisartsenpraktijken aan deze pilot deel willen nemen. Dit geeft ook wel aan dat er van die kant goede verwachtingen zijn. Tot zover, dank u wel.
Meneer Maneskijn, bedankt. Ga ik naar de heer Struikenkamp, GroenLinks.
Yes, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het nu tijd is voor GroenLinks om met de loftepet aan te komen, want wij zijn ook erg positief over dit plan. We zijn heel nieuwsgierig naar de uitkomsten van de pilot als deze wordt aangenomen in de Raad. Wel willen wij ook de vraag stellen die lokaal Hellendoorn al heeft gesteld over waarom er op het moment huisartsen zijn die niet meedoen aan deze pilot. Dank u wel.
De heer Struikenkamp, bedankt. Ga ik naar de heer Zijlstra, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA deelt zo wat zorgen die hier ook al ter tafel zijn gekomen. Maar we staan natuurlijk net als alle anderen ook positief tegenover deze pilot. We spreken hier dan wel over 36 uur verdeeld over 12 huisartspraktijken van onze gemeente. Is dat niet een beetje weinig? Was het niet beter geweest om deze pilot te draaien in een aantal praktijken? Dan is naar onze mening ook resultaat meetbaar. Is er überhaupt een nulmeting, is de vraag. Volgens de gegevens waren er in 2017 803 cliënten in de jeugdzorg. Hoe moet één praktijkondersteuner dit allemaal behappen? Dat baart ons echt wel een beetje zorgen. Neemt de praktijkondersteuner contact op met al deze 803 cliënten of begint ze alleen aan nieuwe cliënten? En onze vraag is er al iemand aangesteld? Daarnaast hebben we ook vele jeugdigen die in onze gemeente wonen en buiten onze gemeente de huisarts bezoeken. Ik denk aan inwoners van de kleine kernen, zoals Haarlem, die bijvoorbeeld naar Heten of Raalte gaan. Inwoners van Dalen en Dalenveen, die eventueel naar Den Ham of Vriezenveen trekken. En zo zijn dit zijn enkele voorbeelden. Allicht zijn er ook andere varianten met andere buurgemeentes. We zijn echt positief over deze pilot. We leveren als gemeente zorg dichtbij. Ook dat staat bij het CDA hoog in het vaandel. Alleen komt het een beetje bij ons op dat dit een druppel is op een gloeiende plaats. En we weten ook wel, elke druppel is er één. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Zijlstra, bedankt. Nou, wethouder Van den Dolder, ik geef u het woord. Maar ik hoop dat door de vele leerlingen van Rechtenstein dat u niet concrete zakelijke antwoorden gaat geven, maar iets meer scheurderen geeft. Denk dat het goed is.
Oké. Okay. Nou, kom op.
Allemaal cliënten op de
tribune. Mag ik een begintune, voorzitter? Dankjewel. Ja, ik zal inderdaad even uitleggen wat een POA is. Dat is een heel goed idee. Dank u wel, mevrouw Plaggemaas. We hebben het vanavond over een POH en dat wil zeggen praktijkondersteuner van huisartsen. De jeugdzorg, en dat hebben jullie vast allemaal wel gehoord ook, is, ik heb het nu even tegen de leerlingen van Rechtenstein, is een hot item. Wij willen graag, en daarmee bedoel ik de raad en het college, dat de zorg voor kinderen die het nodig hebben in de GGZ, geestelijke gezondheidszorg, dat die in deze gemeente gewoon goed blijft. En dat is moeilijk, om het zomaar even kort te zeggen. En daarom gaan we vanavond de commissie vragen van wat vinden jullie ervan dat we een praktijk ondersteunen bij de huisartsen aanstellen, zodat, een aantal mensen heeft het heel mooi verwoord, ga ik niet overdoen, zorg dichterbij de mensen is. Nu zijn daar een aantal vragen over gesteld en de bedoeling is dat ik die nu allemaal ga beantwoorden. Met een beetje sjeu volgens de voorzitter. Ik ga mijn best doen. Als eerste ga ik even de vraag beantwoorden van meneer Zijlstra. Die zegt, is er al iemand aangesteld? Nee, want dan zou ik u niet serieus nemen. Want we hebben nog geen besluit genomen. Dus dan, dat is nog niet gebeurd. Ik zal even op volgorde van de vragen die zijn binnengekomen. Dat was als eerste de heer Vree van de PvdA. Die stelde net als andere commissieleden, zijn er nu voordelen uit andere gemeentes? Tegelijkertijd toen die vragen werden gesteld en ook meerdere vragen en ook D66 heeft mij ook al even benaderd. Hè, dat blijkt ook uit uw vragen van hebben we alle informatie. Blijkt dat wij de bijlagers die u zeker had kunnen gebruiken om een beter af te stemmen, dat die niet meegestuurd zijn. Dus bij deze zeg ik u toe dat de bijlagers, en dat gaat dan over de vragen, die pilot bij de buren, u zegt dat het zo goed gaat, college, maar is dat wel zo? Daar heb ik zeker een antwoord op. Ik kan er vanavond wel iets van zeggen. Gemeente Twenterand, die heeft bijvoorbeeld 59% succesvol begeleid in een traject wat niet in de zware zorg terechtgekomen is. In Wierden is dat zelfs 80%. In Rijzen-Holten, daar hebben ze het gesplitst, 87% en in Rijzen en in Holten 55%. Dus deze informatie stuur ik u gewoon morgen toe, zodat u voor de raadsvergadering toch alsnog, ondanks dat heel veel mensen heel enthousiast waren, hè, de loftrompet, maar dan kunt u zich nog beter voorbereiden van waarom wij hiervoor gekozen hebben. Dat gaat ook over het inzicht in het aantal jeugdigen in de GGZ, relevante gegevens daarvan de afgelopen jaren, aantal voorzieningen en een conceptevaluatie van het protocol van de POH. Dus die bijlage stend ik u naartoe. Mijn excuus ervoor dat niet eerder gebeurd is. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig wel raadsvoorstellen waar heel veel in staat. Ik loop toch nog even de vragen bij naast. Ik was dus begonnen bij meneer van de PvdA. De heer Bakhuis, inzicht in rapporten. Nou, u wordt ook bediend. Het lijkt inderdaad wel Sinterklaas, zoals u zelf al zei. Mevrouw ten Haven die vroeg waarom doet niet elke huisarts mee? Ja, wij hebben geprobeerd om iedereen te laten aansluiten in de gesprekken. Maar er is een huisarts die zegt, nou ja, ik wil eerst eens even afwachten hoe dit werkt. Ik wil graag op de hoogte gehouden worden. Dus het is ook de bedoeling dat we daarin monitoren. En dan kijk ik nog of ik wel of niet meedoen. Het gaat overigens niet over 12 huisartspraktijken. Het gaat over 12 huisartsen. Want we hebben verschillende praktijken waar 4 of 5 huisartsen in zitten. Nou, die concrete prognose krijgt u dus over een half jaar evaluatie. Ik wil u heel graag op de hoogte houden. Of dat precies een half jaar is, dat moeten we even kijken of dat kan en of dat mag. Maar wij zijn zelf ook heel erg benieuwd of de financiële, zoals we het mooi hebben afgedekt, of dat haalbaar is. Dus ik hou u zeker op de hoogte. Even kijken. De nieuwsgierig was de GroenLinks. Zo kennen we GroenLinks ook wel, ja. D66, nou, die visie op jeugdzorg, dat is zeker aan de orde. Zo dicht mogelijk zorg, zo snel mogelijk, niet te lange wachtlijsten. Zorg op maat. En u vraagt ook van, zijn er eerdere pilots geweest? Een pilot als een praktijkondersteuner niet, hè, want daar was u allemaal bij dat dat niet het geval is. We hebben wel, en dat heb ik even opgezocht ook, geïnvesteerd in de preventieve GGZ-maatregelen jeugd. Dat is, schijnt in 2013 te zijn gebeurd. Daar was u een groot deel van de commissieleden ook zeker bij. En dat gaat dat we de jeugdarts hebben ingesteld. De jeugdarts die juist ook met ouders praat, met het gezin, de MDO-overleggen bijzit. Zodat we ook goede inzicht krijgen in wat die problematiek van de jeugd nu is. Dus dat is al gebeurd. Wat wij ook gaan doen is, als we die POA'er hebben, is een linking pin in de gemeente te hebben. Een contactpersoon hier, die ook hier kan schuiven, zeg maar. En met als contactpersoon richting de POA'er, maar ook in het algemeen naar de jeugdarts. Daarna hebben we een pilot thuisbegeleiding via zorgaccent gehad. Dat mensen zonder indicatie 95 uur zorg mogen hebben. Die moeten we nog eens even goed tegen het licht houden. Want daar horen we ook geluiden van die niet alleen maar positief zijn. Maar daar kom ik te zijner tijd wel op terug. Want die thuisbegeleiding, dan gaat het ook vooral om de structuur in de huishouding, administratie om een gezin te helpen. Mogelijk heeft dat een vervolg, maar we willen het echt even stevig tegen het licht houden. Nou, dat zijn dus al pilots en dingen die we hebben gedaan om juist die preventie naar voren te halen. De administratieve functie van de POH, ja, die heeft wel een administratieve functie, maar die heeft vooral ook dat die gaat behandelen. Op korte trajecten, zodat degene die dan in die zorg terechtkomt niet dat lange traject hoeft te doen, maar door meer dan 5 of 6 gesprekken die er dan voor staan met de POH ook daadwerkelijk behandeld. Hè? Want de huisarts en de jeugdarts zijn enkel verwijzers. En als dat de mooie getallen oplevert die er in onze buurgemeente ook zijn, ja, dan hebben de kinderen ook minder snel een stempel. Want ook daarom doen we het. Hè? Want als je één keer een stempel hebt van in die GGZ zit, dan draag je dat toch lang mee. En misschien is het helemaal niet nodig om dat zware traject te doen. Dan hebt u vragen over, ja, kan dit wel in 36 uur? Het is een pilot. En omdat we strak gaan monitoren, de huisartsen willen overigens ook strak monitoren, willen ook weten waar ze aan toe zijn. Hebben wij hiervoor gekozen om eenmalig voor dit jaar dit te gaan doen. Moet hij dan heen en weer? Nou, omdat we geen 12 verschillende adressen hebben, maar een paar praktijken, hoop ik dat dat goed komt. En we hebben het gemeentebreed gedaan om ook die zorgvuldigheid van thuis nabij voor ogen te houden. Even kijken. Dan denk ik dat ik de meeste vragen, voorzitter, wel beantwoord heb en ook nog de toezegging heb gedaan dat men dus de bijlage morgen zal ontvangen.
Wethouder van Dolder, bedankt. Zijn er eerst bij nog aanvullende vragen of vragen die u gemist hebt? Ik zie de heer Maneskijn.
Ja, ik heb één heel klein puntje. De wethouder die zei het zijn 12 huisartsen, maar het staat duidelijk in het stuk 12 huisartsenpraktijk. En dan zal dat toch gewijzigd dienen te worden, denk ik. Dank u wel.
Ja, dat moeten we ook wijzen. Maar die omissie die waren we ook tegengekomen. Ja.
Meneer Veldkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één vraag van mij die eigenlijk niet zo goed beantwoord is, of nog niet beantwoord is. Dat gaat over de kwalificaties en de achtergrond van de POH. Kunt u daar al iets over zeggen?
Het moet iemand zijn die verstand van zaken heeft, zeg maar, die de GGZ goed kent. En het niveau heeft dat ze dit soort dingen mogen gaan doen. Want het zijn wel onze kinderen die we daar in handen leggen, zeg maar. Wij gaan het doen via de regio, via de GGD. Die gaat voor ons de hele procedure opstarten als het gaat om sollicitaties. Die hebben daar ook ervaring mee.
Ja, dank u wel. Is er aan deze zijde? Oh, hier, Zijlstra, meneer Zijlstra.
Ja, Roy had nog een vraag namens het CDA. Jeugdigen die hier dus wel in onze jeugdzorg zitten, maar niet onder onze huisartsenpraktijken vallen in onze gemeente, worden die ook meegenomen in het traject of staan die daar compleet buiten?
Jeugdigen? Ja, ik frons waarschijnlijk te veel met mijn wenkbrauw, maar jeugdigen die wij dus wel in het vizier hebben, zeg maar, via onze jeugdconsulenten, die zitten dus al in een traject. Die hebben we al op het oog en daar passen we al de snelle zorg op toe.
Wethouder, bedankt. Dan neem ik aan dat we over kunnen gaan. Nou, mevrouw Ten Haven.
Ja, ik kan ook wachten tot tweede termijn. Die vraag had ik. Maar ik had ook eigenlijk nog even een vraag toen wij vroegen van graag na een half jaar de resultaten te willen zien. En dat heeft een aantal redenen. U zegt, we zitten er strak bovenop, strak monitoren. Dus de gegevens kunnen er zijn en kunnen er snel zijn. En u zegt, ik weet niet of dat kan en mag. Dat mag, dat begrijp ik niet zo goed. Dat kan, moet kunnen, denken we dan, hè, als we snel goed monitoren. Omdat we eigenlijk hiermee de zorg ook wat anders organiseren. Hè. Ik kijk er een beetje van op dat onze buurgemeenten dus blijkbaar al bezig zijn dat we laat zijn met zo'n pilot. Maar we willen de zorg, hè, in het verbeterplan zorg ook anders organiseren. En als dit gewoon heel goed werkt, dan zouden we gewoon daar ook een voorbeeld aan kunnen nemen, ook als het gaat om andere delen van de zorg. En daarom hechten we toch aan dat u die toezegging doet, dat u naar streeft dat we na een half jaar toch ook echt de resultaten hier zien. Dat is een vraag die ik heb. Ik heb inderdaad de vraag gesteld. Ja, graag.
Jongens, graag de wethouders even via de voorzitter. Dat lijkt me beter. Mevrouw Ten Haven,
ik had dus de vraag gesteld of we niet eenzelfde kunnen organiseren als het gaat om verwarde personen. We zijn daar al heel lang mee bezig. We hebben daar ook een opgave te doen. Dat is heel duidelijk. Dat moet ook op korte termijn gebeuren. Ik zie wel dat we geld sluizen naar Twente, dat daar iets gebeurt. Maar goed, er zijn allerlei voorbeelden waar het gewoon goed werkt en ook mogelijkheden om rijkssubsidie daarvoor te krijgen, om eens te kijken of je dat ook in wijk en dorp kunt organiseren.
Mevrouw Ten Haven, bedankt. Wie van de wethouders?
Zal ik daar wat voor zeggen? Want dat gaat inderdaad om een heel ander onderwerp. Dat is inderdaad het thema verwarde personen met verward gedrag. Daar heeft u, als het goed is, heeft u van ons ontvangen de aanpak die wij er als gemeente voor gekozen hebben als college. Met een heel plan, dat moest voor 1 oktober, dat hebben we ook allemaal afgerond. Daar zitten een aantal actielijnen in. Die worden gevolgd op dit moment. En daar, op dit moment is daar nog niet aan de orde, althans niet invulling gegeven aan een specifieke GGZ-functie. Er zijn wel meerdere mogelijkheden. Maar daarvan hebben wij gezegd, wij gaan nu eerst aan de slag en moeten gewoon al werkende weg maar eens kijken waar we tegenaan lopen in dat proces. Maar ik zal het nog wel eens even noteren, als het zich nog een keer voordoet. En ook dat is wel zo'n thema dat we op enig moment misschien ook wel eens terug kunnen koppelen. Hoe loopt dat dan? He, want alle gemeentes moesten vanaf 1 oktober een plan en campagne hebben. En dat plan hebben wij vastgesteld. Een ander onderdeel daarvan is trouwens wel dat in het kader, dacht ik, van de begroting wel middelen vrij, maar in ieder geval voor 2019 was te doen op het thema verward gedrag, ook intern beter doen. Maar nogmaals, uw suggestie van de GGZ of wijkverpleegkundigen, zijn inderdaad gemeenten die doen dat, neem ik wel mee, maar ik kom er op het moment terug. Eerst maar eens even kijken hoe het nu loopt.
Mevrouw Ten Haven.
Hebben we dat plan ook vastgesteld in de raad?
Wethouder.
Is volgens mij door het college gewoon als plan vastgesteld, als uitvoeringsplan. Volgens mij heeft u dat wel, dacht ik, ontvangen via de normale stukken die wij uit het college naar buiten brengen. Maar zo dat u het nog even krijgt, want het lijkt me wel goed omdat u dat ook weet wat we daar doen. Ja?
Wethouder, bedankt. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Wie wil in de tweede termijn? Nou, prima.
Er lag nog een vraag van mevrouw Ten Haven over de evaluatie. Dat gaan we gewoon doen. En vanaf het moment dat hij benoemd is, zeg maar, en dan ongeveer een half jaar. En we hebben er zelf ook gewoon belang bij om goed te duiden van, gaat dit lukken? Ja.
Mevrouw ten Haven, heel kort. Kort. Oké, okay, dan gaan we over naar de tweede termijn. Mevrouw ten Haven?
Nou, ik heb...
Nee, wacht. Ik maak even het rondje af. Tweede termijn, wie? Zie meneer Zijlstra. En verder niet. Begin ik met meneer Zijlstra.
Aardig van u, dank u. Nou ja, doordat die bijlagen er niet bij waren, was mijn inbreng niet zo heel positief. Ik wil niet alles terugnemen wat ik heb gezegd, maar wel mijn zorgen, wat ons zorgen baat, wil ik wel toch echt kenbaar maken. Dat de werkdruk van de desbetreffende persoon niet te hoog moet worden, dat alles wel te behappen moet blijven. Dat is wel iets waar we even rekening mee moeten houden. Want dan kun je ook goed resultaten krijgen, denk ik. Dat was mijn inbreng, dank je.
Meneer Zijlstra, bedankt. Mevrouw ten Haven.
Ja, bij die zorg willen wij ons ook aansluiten. Die zorg zijn door jullie ook duidelijk, is door jullie duidelijk uitgesproken. En ik kan me voorstellen dat we na een half jaar ook kijken hoe het zit met die werkdruk en de resultaten. En als de resultaten positief zijn, bekijken of we nog iemand aanstellen. Dus ik deel die zorgen, zeker.
Niet te veel, hè?
Ja, ik weet niet, moeten we de discussie in tweede termijn mag, maar moet ik daarop reageren, meneer Mullen? Ja, ik weet wel, u wil niet te veel mensen. Kijk, wij zitten op dezelfde lijn als D66 en misschien ook andere partijen. Die zorg moet goed zijn. En hoe kunnen we die beter maken? Door die zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. En daar zit gewoon waarschijnlijk ook een bezuiniging, een kostenbesparing bij. Dat moet u als VVD aanspreken. Dus als er uit de resultaten blijkt dat de zorg beter is voor de jongeren en dat er ook besparingen zijn, dan kunnen we met u toch praten over het aanstellen van een tweede als die werkdruk te hoog is.
Meneer Mullen, wil u reageren?
Nou, kijk, in principe, Roy Zijstra die zei het ook al, dat of 36 uur wel genoeg is. Ja, 36 uur moet genoeg zijn voor zo'n paard. Daar moet hij het mee doen. Punt.
Ik zag de heer Ronk. Eerste heer Ronk.
Voorzitter, dank u wel. Ja, wat betreft onze nieuwsgierigheid kunnen we ons helemaal aansluiten bij mevrouw ten Haven. Tuurlijk, op het moment dat we hiermee akkoord gaan en dat we een POH erin gaan zetten, willen wij ook weten wat de uitkomst daarvan is en of het goed functioneert of niet. Ik vind ook niet anders dan dat wij dat gewoon als raad moeten weten.
Heer Ronk, bedankt. Heer Zijlstra.
Nou ja, ik denk altijd bij mezelf, soms moet je investeren om iets te kunnen terugverdienen. Nou, en op deze manier verdien je straks ook wat terug. Maar je biedt daarnaast goede zorg. Dus dat is een win-win situatie. Dus als daar dan eventueel een tweede POH bij zou moeten komen, dan is dat naar mijn mening mogelijk.
Meneer Veldkamp.
Ja, ik wil nog even graag extra benadrukken iets dat niet zo vaak genoemd wordt in de afgelopen reacties. En dat is dat er ook een belangrijke taak ligt om heel erg preventief op te treden. Dus het is niet alleen zorg dicht bij de mensen brengen, maar ook vooral vroeg signaleren en zorgen dat kinderen die op de lange termijn misschien problemen krijgen, waardoor ze in de tweede lijn zorg komen, wat ook heel erg duur is, maar wat ook een grote belasting is en ook verschrikkelijk is voor die gezinnen, dat we dat ook proberen te voorkomen. En daarom zou ik eigenlijk ook nog willen zeggen, en die vraag was misschien toch niet helemaal goed nog beantwoord, dus dat fiets ik er nog even stiekem in, zeg maar. Dat het erg belangrijk is dat zo'n POH ook connecties heeft met bijvoorbeeld wijkteams en de buurtzorg en onderwijsinstellingen, de jeugdarts, misschien wel consultatiebureaus. Nou ja, als al dat soort informatie wat daar al ter beschikking ligt, helemaal in het begin van het leven van een kind, dan zou dat denk ik al heel veel preventief kunnen opleveren.
Meneer Veldkamp, bedankt. Ben u klaar? Ja, bedankt. Wethouder van den Dolder. Mevrouw ten Haven.
Misschien daar nog een aanvulling op, want ik ben het helemaal met u eens. Het gaat ook met name om die preventie. En het kan zijn dat jongeren nog niet geïndiceerd zijn of worden. En misschien, maar dan is het wel heel moeilijk meten. En dat is mede ook een vraag aan de wethouder, van wat je dan bespaart. Dan kunnen we met elkaar zien dat het bijdraagt aan het welzijn, hè, van iemand en misschien van een heel gezin. Maar omdat iemand niet in een duurder traject terechtgekomen is of überhaupt niet geïndiceerd is, is het wel moeilijk meten, hè, want de doelstelling is om ook te meten van wat de besparing is.
Veldkamp.
Dat klopt, dat ben ik heel met u eens. En dat betekent dat op lange termijn is dat wel te meten. Omdat je dan waarschijnlijk hopelijk gaat zien dat er minder kinderen in een langer traject terechtkomen. Alleen of dat dan binnen dit jaar gaat gebeuren, dat vraag ik mij dan sterk af. Dus ja, dat is, binnen een jaar is dat lastig. Ja. Dus ik hoop dat meneer Mullen ook een klein beetje geduld heeft hiermee. Dat zou fijn zijn. Ik denk dat dit wel veel kan opleveren op lange termijn namelijk. Dank u wel.
Ik zie nu geen vingers meer. Ik probeer het weer. Wethouder van den Dolder.
Ja, ik hoor vooral heel veel adviezen. Hè. Goed monitoren. De preventie is een belangrijke. Let goed op de werkdruk van het geheel. Ik heb hier nog even de nota erbij gehaald van wat zou je dan kunnen besparen als je dat doet. Nou, als wij daarop kunnen besparen, zeg maar, als wij dan uitgaan van 50% besparing, dan heb je het al gauw over 3 ton. Dus het... als dat uitkomt, het is ook een weging ten opzichte van de andere gemeente. Ik weet niet precies hoe het uitpakt. Ik doe ook geen winst voor waarschuwing hierbij. Maar het geeft wel aan dat daar... u hebt ook altijd gezegd dat zorgplan, daar moeten we aan die knopjes kunnen draaien. Nou, hier kunnen we misschien aan knopjes draaien. En het is vooral ook een pilot. En ja, zit die POH als een spin in het web? Ja. Want we hebben de regel 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur. Dus die zit daar middenin. En het onderwijs meldt zich ook al van wij willen er beter bij betrokken worden. Nou, die gesprekken gaan wij altijd graag aan. Voor de rest was het meer tussen u en een discussie. En dit waren de vragen, voorzitter. Is het wel mature genoeg?
Ik vind dat u het prima gedaan heeft.
Okay.
Heeft er iemand nog een nabrander? Commissie? U hebt nog de ruimte. Heeft iemand nog een nabrander of een vraag? Ik zie niemand meer. Als ik de fracties beluisterd heb, dan kan dit stuk gewoon voor agendering na het presidium. Als ik goed beluisterd heb. Ik heb alleen kritische woorden gehoord bij D66. En de andere fracties waren allemaal redelijk positief. Dus wethouder, u hebt uw advies. En het gaat richting presidium. Advisering. Of agendering. Ja, eerst presidium en dan raad.
Wees nu heel voorzichtig.
Ik ben heel voorzichtig, ja, dat klopt. Ik ga over naar agenda punt 5. Informatie met betrekking A, jeugdzorg, B, WMO en C, participatiewet. En ik heb ergens een brief van GroenLinks voorbij zien komen. En waren die, maar daar kunt u wel even antwoord op geven, waren die vragen voldoende beantwoord? Meneer Onk?
Ja, voorzitter. Ja, de vragen zijn voldoende beantwoord. Dank daarvoor. Er komen nog geen nieuwe vragen uit naar voren. Dus dat, dank.
Dank u wel, wethouder. Hebt u aanmerkingen op bij dit punt, agendapunt? Hebt u iets? Mevrouw Ten Haven.
Ik heb nog een vraag. En die kan niet wachten tot de volgende commissie.
Ga uw gang.
En heeft met de WMO te maken.
Vertel uw vraag.
Ja. Dat betreft het amendementstarief, WMO-amendementstarief. De bedoeling is dat per 1 januari mensen voor WMO-voorziening een eigen bijdrage gaan betalen van maximaal 17,5 euro. Daar heeft het Rijk, of moet ik het goed zeggen, niet het Rijk, maar de ministers hebben daar toe beslist. En dat heeft ook een aantal voordelen. Hè? Minder stapeling van zorgkosten, efficiënter, geeft meer privacy voor de zorgvragen. Maar het kan wel betekenen dat het meer gaat kosten voor onze gemeente. We hebben daar vaker over gehad. Dus wij zijn van mening als lokaal Hellendoorn en anderen ook dat het Rijk dan ook boter bij de vis moet doen. Maar dat hebben we al vaker gezegd. Maar nu las ik gisteren dat de Raad van State nee heeft gezegd tegen dit plan. En onze vraag is nu, want het is heel snel 1 januari, hoe gaat u nu dit vormgeven? Gaat u dat abonnementstarief, hè, wat voor een flink aantal mensen gaat treffen, gaat u dat invoeren per 1 januari? En hoe gaat u dat communiceren? Want het geeft natuurlijk wel wat ruis bij zorgvragers en zorgaanbieders van hoe geven we dat nu vorm? Dus dat is de concrete vraag die wel heel actueel is en... ja, ook graag zo snel mogelijk beantwoord willen zien.
Wethouder Bijtema.
Ja, dat was aan die meezeg, had ik anders bij punt B willen doen van dit agendapunt. Maar u vraagt, dus dan ga ik dat tegelijk maar even doen. Er zijn in ieder geval twee punten die bij de WMO als mededeling voor u van belang zijn. Dat ene is dat er binnenkort, ook naar aanleiding van discussies over de, dat heeft u eerst wel eens gehoord, de zogenaamde algemene maatregelen op de reële kostprijs. Daar zijn we op dit moment samen met gemeentes in Twente aan het rekenen voor de nieuwe tarieven 2018-2019 vanwege de CO en dat soort zaken. Daar is u ook al iets over verteld bij de begrotingsbehandeling. Daar zullen wij binnenkort een besluit over nemen dat dan ook gaan communiceren naar de uitvoerders. Dat is één ding dat in de pijplijn zit. Dat zal duidelijk zijn dat zal ook wel leiden tot tot extra kosten. Maar daar zullen we ook dan over informeren hoe dat zit. Het tweede aspect wat nu speelt, dat is inderdaad in de tijd voorgenomen beperking van het abonnementstarief, hè, de 17,5 invoeren, dus de eigen bijdrage veranderen. U heeft inderdaad terecht dat de Raad van State heeft een behoorlijk vernietigend rapport uitgebracht richting het kabinet over deze maatregel. Met een zeer fundamentele benadering over de positie van gemeentes en dan ook gemeenteraden, et cetera. Dat gemeenteraden toch echt zelf over zouden moeten gaan over dit soort zaken. Maar het kabinet heeft het advies tot zich genomen en heeft toch besloten om gewoon het abonnementstarief in te voeren. Dus het kabinet heeft advies gevraagd, advies uitgegeven. Het kabinet heeft inmiddels een besluit genomen. En dat betekent dat het CAK, die voert het allemaal uit, die moet dat gewoon vanaf 1 januari gaan uitvoeren. Dat betekent dat wij intern een aantal dingen moeten doen. Wij moeten inderdaad nu voorlichting geven aan onze mensen. Wat voor effect heeft dat? Wij zullen zorgen dat u daar ook op wordt geïnformeerd. De gemeenteraad moet de verordening van de WMO aanpassen. Want die verordening houdt nog geen rekening met dit verhaal. Dus daar moet een wijziging richting de gemeenteraad komen. En vervolgens zijn we ook nog wel even aan het kijken van ja, naast de bestaande mensen die in het systeem zitten waar het voor verandert, kan het natuurlijk ook zijn voor nieuwe mensen van 1 januari die komen. Nou, daar moeten we even kijken. Daar zullen we zeer goed ook op letten. Van leidt het inderdaad tot extra vragen? Hoe ga je daarmee om? En er wordt gesproken in de kabinetsbrief in de tijd dat daar een compensatie totaal van eerste 145 miljoen zou zijn voor gemeentes met elkaar. In een ander verhaal wordt weer gesproken over 190 miljoen, dus dat zijn we nog aan het uitzoeken. Zodra we dat op een rijtje hebben, gaan we zorgen dat we alle mensen goed informeren hoe het zit, wat er gaat gebeuren van 1 januari. En u krijgt daar ook bericht van. Maar het is duidelijk, wij zullen dus een aantal dingen gaan aanpassen. En dat betekent eigenlijk als je moet nu gewoon straks, de maximale eigen bijdrage is gewoon 17,50 voor dat is het gewoon, daar komt het op neer eigenlijk. Ja.
Meneer Zelstra, ik zag uw hand het eerst.
Ja, het was eigenlijk voor punt C op deze agenda, dus ik geef denk ik eerst het woord aan mijn buurman.
Mevrouw ten Haven, zag ik u.
Ja, ik kan even een klein vraagje, want die eigen bijdrage 17,5 dat geldt voor alle WMO-voorzieningen, inclusief ook de dagbesteding.
Helder.
Hebben ze maar dat zal ik even goed op een rij zetten voor u. Sommigen doen wel mee en anderen weer niet. Ik dacht inderdaad dagbesteding, maar bijvoorbeeld een aantal voorzieningen in huis, et cetera, doen, daar moet je wel weer eigen bijdragen. Dus dat gaan we goed even in beeld brengen, dat er ook geen misverstanden over zijn. Zodat we gewoon 1 januari klaar zijn, dat is gewoon de bedoeling. Ja?
Donk.
Ja, voorzitter, dank u wel. De wethouder die maakte mij een beetje nieuwsgierig. Nou, hetzelfde blijven. Ja. En met zijn antwoord met betrekking tot, en dan hoop ik dat ik het goed heb begrepen, dat er nog een naheffing komt, een rekening komt, hoe dat zei, over met kosten over 2018-2019. En kan dat dan betekenen dat er ook nog een naheffing komt op eigen bijdrage over 2018-2019?
Wethouder Bijtema.
Nee, u haalt nu twee dingen door. De ene melding gaat puur over het tarievenhuishoudelijk tarief, die wij moeten aanpassen op grond van het reële tarief. Ja. CO-aanpassing, et cetera, dat is één. En het andere gaat over de eigen bijdrage, dat is een ander thema.
Ja, ja meneer.
Voorzitter. Ja, dat begrijp ik. U heeft het over de tarieven die moeten aangepast worden. Maar betekent dat dan ook dat er nog... Nee, betekent dat dan ook dat die kosten nog weer... mogelijk dat er een naheffing komt, eigen bijdrage 2018-2019 voor de cliënten die dit betreft.
Harold de Buitema.
Het antwoord is nee, want de bijgebijers zijn gebaseerd op inkomen en vermogen. En dat staat los even van dit, van Trief. Ja? Dus er komt geen naheffing voor eigen bijdrage. Nee.
Dank u wel, commissie. Is agenda punt 5 voldoende behandeld? Oh, ik zie u, meneer Zijlstra.
Gaan we nu over naar C van dit agendapunt? Dan wou ik daar nog even wat over zeggen wat betrekking heeft de participatiewet. Vorige week was het ondernemersontbijt. Helaas heb ik het ontbijt moeten missen, omdat wij als raadsleden daar niet werden verwacht. Want de zaal was te klein, zo heb ik begrepen uit het poststuk wat ik heb gekregen voor die tijd. Toch zou ik wel heel graag eventjes een kleine terugblik willen hebben van de wethouder hoe het ondernemersontbijt is geweest met onze ondernemers. Ik weet dat er goede relaties zijn met de ondernemers, maar kunt u daar iets over vertellen?
Wethouder van den Dolder.
Ja, u acht mij wel een brede portefeuille toe. Mevrouw Overmeen is er niet. Wat ik wel begrepen heb, is dat het druk bezocht was. Dat men inderdaad weinig ruimte had om te bewegen. Dat er praktijkvoorbeelden zijn gegeven van mensen die geplaatst zijn, die ook zelf aan het woord zijn geweest. En ik ben er zelf niet bij geweest, dus dat wordt moeilijk.
Dan is het antwoord voldoende. Mevrouw ten Haven.
Ja, ook nog in relatie met de WMO. Op 5 november hebben we een hele uitgebreide mail van de wethouder gehad over het doelgroepenvervoer. En daarvoor dank, maar dat roept bij ons heel veel vragen op. Dus we willen graag die vragen op papier zetten en de volgende keer agenderen voor de commissie Samenleefszaken.
Ja, voor mij prima. En ik hoor de wethouder ook al zeggen prima. Ja? Dus prima hoor. Zijn er nog andere opmerkingen, vragen bij dit agendapunt? Ik zie meneer Baggers.
Ja, ik wil toch nog heel even terug naar die brief van GroenLinks. Want dat kwam bij mij toch nog wel een vraag bovendrijven toen ik die cijfers zat te lezen. Er staat, wordt aangegeven dat er sprake is van een fluctuerend beeld. Want de kosten stijgen en dalen. U ziet. Het wordt later. Maar goed, wat wel zo is, is dat van 2016 tegenover 2018 is er wel een verdubbeling. Dus wat is de context achter die cijfers? Heeft u die zo of kunt u die nog toezenden? Dat was mijn vraag.
Meneer Kolaas.
Dat is de stijging van de 24-uursopvang die ook in september is toegelicht in de raadscommissie. Dat wij zien dat trajecten die van drang en dwang en van justitie en ook van de GGZ-trajecten 24-uursopvang, dat die gestegen zijn. En een nadere, verdere analyse, ja, die is wel onderdeel van het verbeterplan zorg. Maar meer dan dit kan ik u niet vertellen. Het zijn niet trajecten die niet door ons zijn ingezet, met een kleine uitzondering. En dit is ook waar wij in het kader van regionale samenwerking met de organisatie proberen tot een kostenvermindering te komen.
Dank je.
Mevrouw ten Haven.
Ja, naar aanleiding daarvan toch ook een vraagje, want dan zie ik in 2015 het eindtotaal op 470.000 en dan in 2016 weer veel lager zijn. Dat snap ik dan niet helemaal. Dan wordt hij in 2017 weer wat hoger en in 2018 is de verwachting extreem hoog. Maar dat 2016, daar vraag ik me dan even af waarom dat dan weer een paar ton minder is.
Wethouder van den Dolder, geven we hem tijd van nadenken.
Ja, ik heb het nu even niet voor me, maar ik weet wel dat 2016 minder was. Ja, dat is ook wat we concluderen. En dit zijn de harde cijfers. En ja, meer.
Kinderen, hè?
Ja. Ja, oh, ik krijg nog ondersteuning.
Meneer Kolaas.
Dit zijn trajecten die, als het een heel jaar duurt, meer dan 100.000 euro kosten. En dus één of twee kinderen, die kunnen een behoorlijke stijging zijn. Soms zijn het ook, het kunnen GGZ, justitiële trajecten zijn. En soms zijn het kortdurende trajecten. Dus die fluctuaties, die zijn er inderdaad.
Ja, meneer Kolaas, bedankt voor de opheldering. Ik kijk nog één keer rond en dan denk ik dat we hier bij agenda punt 5 kunnen afsluiten. Dan ga ik over naar agenda punt 6 en volgens mij is het ook voor wethouder van Overmeer. Maar ik kijk maar even naar het college. Informatiestand van zaken Soweco. College, wethouders, hebt u hier een melding over?
Nee, in feite niet. De laatste melding is dat er een themasessie komt over alle laatste, of over de actualiteiten. En ik denk dat dat nog steeds zo is.
Mevrouw Lichtenberg, stel uw vraag even via...
Excuses, voorzitter. Ik zal het via u laten lopen.
Wanneer kunnen we die themasessie verwachten van Soweco?
Ik hoor de griffier zeggen van januari.
Ja. Voldoende. Dan gaan we naar agenda punt 7. En dat is informatiestand van zaken cultuurvisie. En ik heb begrepen dat de werkgroep al eens bij elkaar is geweest. Hè? Wethouder van den Dolder, mevrouw Ter Haven, de heer Zijlstra en de heer Struikenkamp. Kijk even naar u, wethouder. Hebt u daar iets uit te melden? En eventueel anders straks de werkgroepleden.
Ja, voorzitter, ik denk dat het leuk is dat de werkgroepleden daar iets van zeggen. We hebben inderdaad gisteravond met het onder de oude noemer van kernteam zijn we bij elkaar geweest. Die term vervalt, maar ja, laat vooral de raadsleden er iets van zeggen, denk ik.
Wie van de werkgroep? Nou, de heer Zijlstra.
Ik zal een schot wagen van het gisteren wat ik gisteravond heb ervaren in deze cultuurcaravaan. Er zal gewerkt worden aan nog meer promotie van het feit, het woord cultuurcaravaan, dat dat ook nog meer gaat landen in onze samenleving. Daarnaast zijn er dus wat projecten opgestart die dus opgehaald zijn bij de vorige cultuurcaravaan. En die projecten hebben toch al wel het een en ander bewerkstelligd. Zoals er was, de tekst weet ik niet meer helemaal exact uit mijn hoofd, had te maken van een avondtheater bijvoorbeeld voor zo min mogelijk geld. Of cultuur voor zo min mogelijk geld, voor met een kleine beurs. En dat had geresulteerd over dat ze dus 150 kaarten hebben opgehaald bij allerlei verenigingen en instanties die leuke avonden organiseren. En die zijn dus weer, die worden verspreid onder mensen die normaal gesproken daar niet voor in aanmerking komen om daar naartoe te gaan. Dus dat is wel een hele mooie positieve culturele actie. Ja, daarnaast is, er zijn nog wat dingen gaande op het cultuurvlak wat in de stijger staat. En dat wordt nu allemaal verder ontwikkeld. En op zich was het een hele positieve avond gisteravond. Althans, zo heb ik hem ervaren. Misschien dat mijn collega's daar nog een aanvulling op hebben. Mevrouw Ter Haven misschien nog, of meneer Struikenkamp.
Mevrouw Ter Haven.
Nou, het was inderdaad een heel mooi verhaal. Cultuurpret voor een klein budget heette het volgens mij, hè? Ja, de ouderen weten het nog. nee, maar je zag gewoon een scala aan activiteiten gewoon toch ontstaan. Nou, er was ook wel iemand die zei, het is soms ook wat moeizaam. Want kijk, A zeggen is makkelijker dan ook B uitvoeren. Dan komt er wel wat kijken. En ja, we hebben ook wel gezegd, de naam kerngroep is eigenlijk niet meer helemaal goed. Dat was eigenlijk eerst nodig om die zaak vlot te trekken, zal ik maar zeggen. Ik heb aangegeven dat ik de rol van raadsleden meer als beschouwend beschouw. En misschien kunnen we wat verbindingen leggen. Maar je ziet ook al wel dat de cultuur, de mensen die bezig zijn met cultuur zelf ook heel veel kruisbestuivingen doen. Goed, als het gaat om het budget. Ik begreep gisteravond dat er toch nog een budget was ook voor de organisaties en de 8 groepen die concreet bezig zijn, zeg je? Er is nog wat over van vorig jaar, begreep ik. Maar goed, als er wel, en je ziet ook bij zo'n cultuurpret voor klein budget, dat je eigenlijk iets kunt organiseren aan cultuur wat geen geld kost. En wat gewoon heel mooi is.
Kijk hem bij jou.
Ja. Jij bent mijn portemonnee, hè? En, maar goed, het kan wel zijn dat er toch weer wat zaken ontstaan die geld kosten. Nou ja, goed, op dat moment heb ik toch wel weer aangegeven van, we hebben het besluit genomen, de cultuurvisie van onderop, maar binnen het bestaande cultuurbudget. Dus nou ja, goed, dat gewoon een gegeven is. Maar veel meer kan ik mij niet aanvullen, maar misschien Andy, jij zat er voor het eerst.
Nou ja, daar had ik ook haast voor een vraag. Meneer Struikenkamp, heb je nog een aanvulling?
Nou ja, een aanvulling heb ik niet echt. Meneer Zijlstra, mevrouw Ter Haven hebben eigenlijk alle woorden uit mijn mond genomen. Maar als iemand die er nieuw bij de kernteam, hoe het dan gisteren nog heette, maar een nieuwe naam moeten we dus eigenlijk nog bedenken. Maar om er nieuw bij te komen was een erg plezierig proces. Het was fijn om te zien wat allemaal is bereikt en wat er allemaal voor projecten lopen. En ik ben heel nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren.
Dank u wel. Wethouder van den Dolder.
Nou, wat ik mooi vond is dat we het over die prioritering ook hadden, hè, van de ideeën. Daar hebben we heel veel tijd in gestopt, daar hebben inwoners veel tijd in gestopt. En Er gebeurt ook zomaar iets wat helemaal niet geprioriteerd is, maar wat wel weer ergens onder kan vallen. Bijvoorbeeld, we hebben op de ene begraafplaats is een beeldje voor jong gestorven kinderen. Bij de begraafplaats aan de Pontsteenstraat is dat nog niet. En dan komt iemand met dat idee van, hey, dat zou mooi zijn om dat ook te doen. En dan komen de kunstenaars bij elkaar, hè, en die gaan dat dan gewoon uitvoeren. Nou, dat vind ik gewoon ontzettend mooi, dat de samenleving zo de cultuurkaravaan oppakt. Nou, dat was nog even een laatste opmerking.
Ja, ik denk dat dit voldoende is. Ik hoor alleen maar positieve geluiden. Dat gaat door met elkaar op deze weg. Dan ga ik over naar agenda punt 8. Dat is de besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenlevingszaken van 9 oktober 2018. Iemand op of aanmerkingen? Ik zie geen vingers, dus dan sluit ik die nu vast bij deze. En dan ga ik over naar de rondvraag. Ik begin maar aan die zijde. Rondvraag. Meneer Struikenkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het binnenlands bestuur vonden wij een stuk over de huidige situatie van de mantelzorgers. Uit onderzoek onder 3000 mantelzorgers is gebleken dat velen van hen kosten maken die soms wel meer dan 100 euro bedragen. Voor sommigen zo'n rond de 10% kan dit zelfs zorgen voor financiële nood. Deze getallen baren ons als GroenLinks zorgen en wij vroegen ons af in hoeverre wij dit beeld terugzien in onze gemeente en wat de gemeente op het moment hiertegen doet.
Wethouder van den Dolder. Meneer Bijtema.
Ja, wij hebben natuurlijk afspraken over met mantelzorg, met even mensen ook een compliment, et cetera. Ik heb net dat rapport ook net gezien, dus ik moet er eerst ook eens even zelf naar kijken of we er wel of iets mee moeten. En ik denk dat we dan ook eens even gaan overleggen met de Stichting Evenmens. Ja?
Aan die zijde rondvraag, meneer Bakhuis. Meneer Bakhuis.
Dank u wel, voorzitter. Dat is ook een beetje inhakend op het vorige agendapunt over de cultuurvisie. Ik kan me herinneren dat we in april hebben besloten dat er geld wordt vrijgemaakt voor de wachttoren bij het Refijn. Voor kunsthulp. En ik vroeg me af wat de status daarvan was. Of u dat zou kunnen beantwoorden.
Wethouder van den Dolder.
Ik kan daar geen antwoord op geven, maar ik kan het wel navragen zodat ik het even doorstuur.
Ik zag, ja, mevrouw Lichtenberg.
We zijn een tijdje terug in het Ravijn geweest en toen heb ik daar ook naar gevraagd. En de kunstenaar die dat uit zou voeren, die was door omstandigheden nu verhinderd. Ze willen het na de winter volgens mij oppakken, wat ik ervan begrepen heb. Okay.
Mevrouw van den Dolder.
Dan hoef ik dat antwoord dus ook niet meer te geven.
Meneer Vree, ik kom bij u.
Dank u wel, voorzitter. Ons is ter oren gekomen dat de deur van de nieuwe pinautomaat op de Grote Markt, wat aan de kleine kant lijkt te zijn, met name voor scootmobielgebruikers en rolstoelgebruikers. Ik neem aan dat er de normale bouwbesluiten zijn gevolgd, et cetera. Zou daar eventueel nog eens naar gekeken kunnen worden? Wellicht is er nog wat mogelijk daar. Dank u wel. Van de Rabobank, ja.
Uw vraag is duidelijk, meneer Vree, maar ik geef hem maar even door aan meneer Bijtema.
Ik zal eens navragen doen hoe dat zit. Ik ga er met een voldoende aan alle normale voorwaarden die er zijn, dus ik zal eens vragen. Ja?
Wethouder, u gaat even vragen. Koppelt u dat terug naar de raadsleden? Ja? Oké, okay, per mail. Dank u wel. Ik zie nu mevrouw Lichtenberg.
Ja, ik had ook nog een vraag voor de rondvraag. We hebben vorige week een brief gehad, een afschrift van een brief moet ik zeggen, over de exploitatie van het Norbrus. De conclusie van dat afschrift is van dat de gemeente zich inhoudelijk niet bemoeit met de exploitatie van het Norbrus, maar dat dat iets is tussen Stichting Helders Bloei en de Stichting De Wellen. Dat roept bij ons vragen op in de zin van wie is er nu eindverantwoordelijk voor die exploitatie? Ontvangen wij als gemeente huurpenningen? En wie verricht er onderhoud aan het Norbrus, aan het pand? Wij zouden graag een totaal overzicht zien van de baten en de lasten. Want er gaan ook subsidiestromen die daar naartoe gaan. Dus daar zouden we graag overzicht van hebben.
Wie van u wethouders?
Nou, volgens mij hebben wij een afspraak dat ik aanstaande donderdag in de commissie ABZ, want u heeft het aanleiding van een brief over een reactie op een brief van een individueel persoon. En daarvan is de afspraak al gemaakt dat ik daar donderdagavond na afloop van de commissie ABZ in de beslotenheid op terugkom. En dan neem ik wel een aantal punten van u even mee. Dat was de afspraak.
Nou. Mevrouw Lichtenberg.
Wethouder. Die afspraak kende ik niet.
Die wist wel.
Volgens mij, wethouder, heb ik dat bij de begrotingsvergadering gedaan. Maar nu zit ik even in mijn hoofd. Dus ik heb het laten denken. Ja, bij de begrotingsvergadering heeft de wethouder daar wel iets over aangegeven.
Maar daarna kan ik even kijken of u een avond informatie. Maar ik zou even kijken, donderdag even afwachten. Want dat is, ik zou daar wat meer kunnen vertellen dan alleen in de brief staat. Zo is het afgesproken.
Mevrouw Lichtenberg, wilt u nog een keer reageren? Of is dit voldoende?
Nee, ik ga ermee akkoord.
Mevrouw Dubbing, ik dacht, eerst mevrouw Dubbing, want die zag ik heel spontaan de vinger in de lucht steken.
Nou, dank u wel, voorzitter. Tijdens de programma behandeling of programmabegroting hebben wij vragen gesteld over de stijging van de lasten van kunst en cultuur in 2019 ten opzichte van 2018. Daar hebben we toen een antwoord op gekregen en daar hebben we vorige week is daar weer een reactie op gekomen. En daar staat eigenlijk in dat het eerdere antwoord van de meerformatie, dat dat niet juist was, dat er geen extra formatie was ingezet. Maar dat het een verdeling was van de bestaande formatie. En die had te maken met de genoemde ontwikkeling in het eerdere antwoord. Maar in het eerdere antwoord is die ontwikkeling juist meer formatie ingezet. Dus nou ja, ik ben het spoor een beetje bijster. En daarnaast wordt er ook gesteld in het antwoord, even kijken, dat er een medewerker gebruik maakt van het generatiepact. En dat die kosten van het generatiepact gedekt worden uit de vrije aanwendbare reserve. Maar het als één post in de administratie terechtkomt en dus niet verdeeld wordt over de verschillende posten. Dan is mijn vraag, nou ja, waar komt dan die stijging vandaan?
Werode van den Dolder.
Ja, ik zag u een paar keer echt de wenkbrauwen fronsen. Ik denk, u hebt erover gesproken tijdens de begrotingsvergadering. Dit is het antwoord wat u gekregen hebt. Als het nog niet duidelijk is, dan lijkt me het goed om even een afspraak te maken met degene die dit heeft opgesteld. Dat u even met haar om de tafel zit en alle ins en outs die u wilt weten dan doet. Dat kan ik wel toezeggen dat dat mogelijk is. Ja, dat kan gewoon. Dat kunt u.
Mevrouw Dubbing.
Ja, dank u wel. Ga ik doen. Ja, bedankt.
Mevrouw ten Haven.
Ja, toen ik net thuis kwam, toen zag ik dat er een mail binnen was gekomen vanmiddag over de AED. We hebben gevraagd naar de dekkingsgraad van de AED. Maar we hebben ook ooit raadsbreed een motie aangenomen om mensen op te leiden voor het gebruik van de AED. Daar is nu antwoord op gekomen en ik heb hem echt heel vluchtig even gezien. Maar ja, ons inziens wordt er niet echt ingegaan op de motie. Dus ik wil voorstellen, we kunnen daar nu een discussie over voeren, maar dat we daar in de volgende commissie Samenleefzaken even wat nader bij stilstaan.
Misstanden weg te nemen. U heeft op die andere al eerder een informatie gekregen over de situatie met de AED's. En onder andere ook een conclusie op het aantal mensen wat er kort zouden zijn. En er was met name het punt volgens mij in Haarlem speelde dat in plaats van Haarlem zou gewezen worden op het verven van vrijwilligers. Dat memo heeft ze al eerder gehad. En aanvullend stelde u op een gegeven moment vragen over het, een nationaal rapport dat er zou zijn. En dat is deze informatie. Maar wat mij best om daar even in de volgende vraag een keer op terug te komen. Maar u heeft volgens mij ook al die andere waar u over doet, de motie, heeft u eerder al antwoord op gehad volgens mij.
Ik zal even reageren als voorzitter. Ik zal overleggen met de griffie, mevrouw ten Haven, en wij zullen de volgende keer op de agenda zetten. Prima. Mensen, nog iemand nog iets voor de rondvraag? Meneer Muller.
Ja, nu we het toch over die AED's hebben. Ik zou het best wel verstandig vinden en leuk vinden om mezelf eens een keer zo'n demonstratie aan die AMD te hebben. Gewoon raadsbreed een cursus AED-bediening. Kan dat?
Meneer Zelstra.
Dan kan ik u die cursus wel leiden, want ik word elk jaar word ik weer bijgetraind. Dus ik bedoel.
Mevrouw Plaggemas.
Bovendien, meneer Muller, via uw zorgverzekering mag u zo'n cursus gratis volgen. En het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die cursus volgen.
Nee, dat meneer is Muller. Niet, meneer, mevrouw Plaggemaas, dat is niet bij alle zorgverzekeraars. En ik weet niet hoe meneer Muller verzekerd is.
Ik ben particulier verzekerd.
Ik ben nog steeds...
maar... Het leek me leuk om dat raadsbreed eens een keer op te pakken. Maar goed, als Roy die cursus wil geven, dan meld ik mij aan als deelnemer.
Druk hem zo op. Ga ik hem ondersteunen, want ik volg hem ook jaarlijks.
Meneer Muller en meneer Zelstra, jullie overleggen maar onder elkaar hoe je dit gaat regelen, denk ik. Wij horen het wel. Dan gaan we over naar de agenda punt 10 en de sluiting. En dan sluit ik de vergadering van de commissie Samenlevingszaken van dinsdag 4 december 2018. Meneer Schuurman. Om 20:35.